Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is. En die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 51 en dan van het 9e vers. Of met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop uit Psalm 118 vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. En daarna zal u Gods heilig en onfeilbaar woord worden gelezen. En wel uit het Oude Testament. En dan uit het boek der psalmen. En daarvan de 38e psalm, de versen 1 tot en met 23. Doen wij dus eerst belijdenis met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 118 vers 7. En luisteren vervolgens met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Psalm 38, de versen 1 tot en met 23. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm van David om te doen gedenken. O Heere, straf mij niet in uw grote toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid. Want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Er is niets geheels in mijn vlees vanwege uw gramschap. Er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde. Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Mijn etterbuilen stinken, zij zijn vervuild vanwege mijn dwaasheid. Ik ben krom geworden, ik ben uitermate zeer nedergebogen. Ik ga de ganse dag in het zwart. Want mijn darmen zijn vol van verachtelijke plagen en er is niets geheel in mijn vlees. Ik ben verzwakt en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul van het geruis mijn harten. Heere, voor u is al mijn begeerte en mijn zuchten is voor u niet verborgen. Mijn hart keert om en om, mijn kracht heeft mij verlaten. En het licht mijner ogen ook, zij zelven zijn niet bij mij. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van tegenover mijn plagen. En mijn nabestaanden staan van verre. En die mijn ziel zoeken, leggen mij strikken. En die mij kwaad zoeken, spreken verderving. En zij overdenken de ganse dag listen. Ik daarentegen ben als een dove. Ik hoor niet en als een stomme. Die zijn mond niet opent. Ja, ik ben als een man die niet hoort. En in wiens mond geen tegenredenen zijn. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult mij verhoren, Heere, mijn God. Want ik zeide dat zij zich toch over mij niet verblijden. Wanneer mijn voet zou wankelen, zo zouden zij zich tegen mij groot maken. Want ik ben tot hinken gereed en mijn smart is steeds voor mij. Want ik maak u mijn ongerechtigheid bekend. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden. Maar mijn vijanden zijn levende, worden machtig en die om valse oorzaken haten, worden groot. En die kwaad voor goed vergelden, sta mij tegen, omdat ik het goede najaag. Verlaat mij niet, o Heere, mijn God. Wees niet verre van mij. Haast u tot mijn hulp, Heere, mijn heil. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, verootmoedig ons in gemeenschappelijk gebed voor het heilig en alwetend aangezicht van de Heere, om zijn onmisbare zegen af te smeken. En in dit gebed willen wij ook gedenken aan onze jonge mensen die de komende tijd examen hopen te doen. Kom, laten we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heere, zo mogen wij op deze zondag opnieuw voor uw heilige aangezicht verschijnen. U brengt het die in uw goedheid ons hier weer samenbrengt. En dat getuigt van uw liefde en van uw opzoekende barmhartigheid. Heere, want als u ons hier samenbrengt rondom uw woord, dan laat u daarin zien en verkondigen dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij ons vanavond zouden bekeren en leven. En geef dat dat wonder vanavond mag plaatsvinden. Dat een oude grijzaard, of een kind, een moeder, een alleenstaande, vanavond in het hart gegrepen mag worden door uw woord. En dat uw Heilige Geest mag overtuigen van zonden en schuld. Opdat in die weg geboren mag worden een roepen. Met de woorden van de Heidelberger, is er dan nog een weg om die straf te ontkomen en wederom met God verzoend te worden. O, dat dat verlangen geboren mag worden, dat het vrede mag zijn tussen u en de ziel. En dat de blijdschap in het hart mag komen. Heere, zoudt u dat wonder nog eens willen werken? Zoudt u verslagen harten nog eens op willen richten? En zoudt u ook tot uw kinderen vanavond willen zeggen: ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Zoudt gij tot ongetroosten nog eens willen spreken van troost en vrede? Zoudt gij nog uit genade naar ons allen willen omzien zoals we hier samengekomen zijn, jong en oud? Dan mogen we ook vanavond voorbeden doen voor onze jonge mensen, die ook deze week de examen zullen maken en de komende tijd. En dan weet u dat er onder hen ook zijn die er ontzettend tegenop zien, die er hard voor geleerd hebben, zich voorbereid hebben, en die nu erheen leven met een stuk spanning. Wij willen ook in het bijzonder voor hen bidden, dat ze het van u de Heere mogen verwachten, en dat ze uitzien naar u, en dat ze in het verborgen hun knieën buigen en zeggen: Zend gij, Heeren, uw licht en waarheid neder, dat die ons leiden. Dat ze zich in alles van u afhankelijk mogen weten. En dat dat ook rust mag geven in hun hart. Wij denken nou ook aan die jonge mensen die van zichzelf menen dat ze het wel kunnen. Ach, Heere, doet u ze ervaren. Dat alles wat ze hebben, ze het van u gekregen hebben. En laat ze toch zien dat het niet hun verstand is. Maar dat ze het zo nodig hebben door u verlicht te worden, door uw Heilige Geest. En dat ze het mogen ervaren, zonder mij kunt gij niets doen. Ook geen examens. En dat ze het zo mogen leren. Om het ook van u te mogen verwachten. Zo dragen we alle jonge mensen op. In al hun onderscheidenheid. Aan u de Heeren en geef ook. Dat we verblijd mogen worden door de uitkomst. En als het anders mag zijn. Zoudt gij dan ook daarin eenswillendheid met uw weg willen geven. Zo dragen wij de gemeente hartelijk aan u op. Met al de noden en de zorgen. De weduwen, de weduwnaren, de wezen. U kent hun eenzaamheid. U kent het verdriet wat er in hun hart is. Wat ze elke dag weer moeten inleven. Wilt u ook in het bijzonder aan hen denken. Gedenk ook aan de vaders en moeders in de opvoeding van de kinderen. Het is zo'n zware en verantwoordelijke taak ook in deze tijd. Geeft u ze wijsheid, liefde en geduld. In het bijzonder ook aan die ouders die zorgen hebben voor gehandicapte kinderen. U weet ook wat een zorg en wat een tijd en een inspanning dat met zich mee kan brengen. Geeft u ze daartoe ook de kracht en de afhankelijkheid van u de Heer. Ook als er verdriet is in de gezinnen. Omdat de kinderen andere wegen gaan. Omdat de kinderen zich van uw huis en van uw woord en van u de Heer zich afkeren. Wat kan daar een ouders smart zijn. Och Heere, dat ze niet zullen ophouden. Hart en hand naar bovenop te heffen. Opdat u nog spreken mag ook in het hart van afgedwaalde jonge mensen. Dat ze nog weder zullen keren tot u de Heere. Wilt u ook zijn met die echtparen die geen kinderen hebben. Wat kan dat ook een leegte in hun leven geven. Een gemis. Een verdriet. Mogen wij ook voor hen bidden. Dat ze het ook van u mogen blijven verwachten. Om hem met een Hanna het mogen zoeken in de verborgen eenzaamheid. Voor uw heilig aangezicht, ach Heere, u bent het toch. Die de baarmoeder openen kan. Zoudt u nog wonderen willen doen? Wij denken ook aan hen die niet getrouwd zijn. En die wel uitzien naar een huwelijk. Om met iemand samen het leven te mogen delen. Om een man of vrouw van u de Heere te mogen ontvangen. Wilt u ook die begeerte vervullen? Want u hebt het toch zelf gezegd. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En daarom dragen we ook de alleengaande hartelijk aan u de Heer op. Wilt u zijn met onze ouderen, met de bejaarden? Grote koning, het kan zo waar zijn, hoe ouder, hoe kouder. Och, dat u door uw woord vanavond ze nog eens aan mag raken. Ook allen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of later wellicht via een bandje. Wilt u ook bij hen zijn? Ga je toch meer dan één zegen. Zie ze op de ganse gemeente neder. Wie wij vergeten, wilt u ze toch niet vergeten. De langdurige zieken. Zij die verborgen kruisen dragen. We leggen het alles voor u de Heer neer. Verdenkt u ook de broeders kerkenraad. In het lijden ook van deze gemeente. De ouderlingen. In de bezoeken die ze afleggen. De diakenen in de zorg voor hen. Waar noden, zorgen en moeite zijn. Gedenk ook onze ambtsbroeder, onze geliefde geestelijke vader. Ondersteun hem ook, Heren, in het werk. Ook bij het klimmen der jaren, als hij ook ervaart. Dat hij ook ouder wordt samen met zijn vrouw. Wilt u hem goed en nabij zijn. En nog tot een rijke zegen stellen ook in deze gemeente. Zo dragen wij die hele gemeente aan u op. De organisten, de koster, hebben toch altijd nodig door u geleid te worden. Door u onderwezen te worden. En dan mogen we toch ook bidden voor het werk van de zending. Wereldwijd, op die eenzame posten. Och, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden. Het is vaak zo moeilijk, soms zo uitzichteloos het werk. De moeite en de zorgen zo groot. En de arbeiders zo weinig. Dat daarom het bed vermenigvuldigd mag worden. Dat u nog arbeiders uit mag zenden in uw wijngaard. Want de velden zijn toch wit om geoogst te worden. Denk ook aan het werk der barmhartigheid. Aan het werk van evangelisatie. Houd ook hartelijk aan u opdragen. Werk onder thuis- en daklozen. Onder verslaten. Onder prostituees. Och heren, er zijn er zoveel die bij u vandaan gegaan zijn. Die nooit meer van uw woord horen. Och, dat gij dat werk zegenen mag. En dat ook in de grote steden er een gemeente mag zijn. Door u verkoren, door u getrokken, door u geleid. Gedenkt u dan allen die aan de zelfkant van de samenleving terechtgekomen zijn. Dat er ook vanuit deze gemeente, vanuit de kerk, bewogenheid met hen mag zijn. En dat er ook een beker koud water mag worden toegereikt. Gedenk ook het onderwijs, allen die daar werkzaam zijn. Wat een verantwoordelijke taak als jonge mensen en kinderen aan onze zorgen zijn toegedragen. We leggen het alles voor u neer. We willen ook bidden voor uw volk. In het woede van de tijd. Ach, Heer, dat we dan waarlijk tot de erkentenis mogen komen. Dat u het bent, o Heer Jezus, die gekomen zijn. Dat het kruis gestorven is. O, voor hun zon. Och, dat ze zien hadden, dat het deksel van hun aangezicht weggenomen was. En dat ze u de Heer mogen kennen als de beloofde Messias. Dan alleen zal er ook voor u volk ware vrede komen. Zo leggen wij alles voor u. Zend toch uw heilige, ook opnieuw, in de bediening van het woord. Grote koning, vervult u. Want uit onszelf kunnen we geen woord voortbrengen, geen gedachte formuleren. Maar zoudt gij nog, door de onmisbare werking van uw heilige geest, uw woord willen laten verkondigen, in betoning van kracht en geest. En dat we het mogen merken dat u kennelijk in ons midden bent, tot nederwerping van het rijk van Satan. En dat er nog gerukt mogen worden uit de helle machten, om als paarlen gehecht te worden aan uw middelaarskroon. En wilt gij ook vanavond nog spreken tot uw kinderen, geestelijke lessen willen leren, o grote profeet en leraar van de kerk, wilt gij uw kerk vanavond opnieuw vanuit uw woord onderwijzen. Zo ziet het alles op u, blijft alles op u wachten. Gedenk ons desontfermens om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, de psalm die we zo even met elkaar gelezen hebben, psalm 38, behoort tot de zeven zogenaamde boetpsalmen. Het staat er ook boven, boetpsalm. En de boetpsalmen zijn psalm 6, psalm 32, psalm 51, 102, 130 en 143. Maar wat zijn nu precies boetpsalmen? Wat kenmerkt nu zulk een boetepsalm? Wel, een boetepsalm, dat is een psalm waarin de dichter belijdenis doet van zonde. Hij doet boete voor zijn zonden. Het is een psalm waarin hij zijn ongerechtigheden en schuld voor de Heere belijdt. Waarin hij zich vernedert voor de levende God vanwege al zijn overtredingen. Denk maar aan psalm 32. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleef na ernstig overleg mijn boze daad. In de boetpsalmen horen wij dat er rouw is, smart is over het bedreven kwaad. Denk maar bijvoorbeeld aan psalm 51. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaakt. Een ander kenmerk van de boetpsalmen is dat ze uit de diepte opkomen, uit de diepte van de verlorenheid. Luister maar naar psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u, o Heer, die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. In de boetepsalmen horen wij de dichters de Heer achteraan klagen en roepen om genade, smeken om verlossing, een zuchten naar de Heer en zijn gerechtigheid, een roepen om verzoening, om vrede, een worstelen om het herstel van de geschonden verhouding tussen God en de ziel. Denk maar bijvoorbeeld aan Psalm 6. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer, genees mij, red mijn leven. Dat is de inhoud van de boekpsalmen. En om u daarvan een voorbeeld te geven uit de Heilige Schrift, hoe dat beleefd wordt in de praktijk, dan denk ik aan die geschiedenis van Samuel, als hij het volk verzamelt te Mispa. En dan lezen wij dat het ganse volk, het ganse huis van Israël, klaagde de Heere achterna. Ze riepen tot de levende God: O Heere, verlos ons van onze vijanden. En wat zegt dan Samuel tegen dat volk dat de Heere achteraan klaagt? Wel, zegt hij, er moet een hartelijke bekering komen in jullie leven. Jullie moeten de afgoden wegdoen en je hart richten op de Heer alleen en hem dienen. En in die gestalte komen ze dan samen te Mispa. En dan moet u opletten wat ze nu moeten doen. In de opdracht van Samuel. Ze moeten vaten nemen en die vaten vol scheppen met water. En dan gaan ze vasten en bidden voor de Heer. En dan doen ze schuldbelijdenis voor het aangezicht van de Heer. En dan belijden ze het voor de Heer: wij hebben tegen u gezondigd. En wat moeten ze dan doen? Als een teken van die verootmoediging moeten ze die watervaten met water nemen en leegstorten voor het aangezicht van de Heer. En zo is het een ware boetedoening, waar ze hun hart voor de Heer uitstorten, belijdenis doen van zonden, zich voor de Heer verootmoedigen, belijdenis doen van hetgeen ze misdreven hebben en het van de Heer alleen verwachten. Liefde gemeente, zou u die mogen vragen vanavond, mag u daar in uw leven iets van kennen? Zijn deze boekenpsalmen tolken van uw hart geworden? Dat u ook zo alleen voor de Heer mogen kermen en zuchten vanwege uw zonden, vanwege uw afmakingen, vanwege uw goddeloos. Hebt u vanuit de diepte leren roepen tot God, schuldbelijdenis gedaan vanwege uw overtreding, afleren zien van al uw eigen gerechtigheid, en waarlijk alleen uw hoop mogen stellen op de Heer? Want geliefde gemeente, dat is de weg waarin de Heere leert verwachten van hem, wanneer wij door die ware boetvaardigheid van onszelf zijn afgebracht. En hoe heerlijk wordt dat verwoord in ons doopformulier. Als daar gesproken wordt over het doopwater, dan staat er zo: dat doopwater dat wijst ons aan onze verdoemelijkheid voor God, onze zonden en onreinheid. Waarom? Opdat we ons zelf zouden leren mishagen, om onszelf te leren verootmoedigen. Waartoe? Wel, daartoe, opdat wij onze verwachting en onze zaligheid
buiten onszelf zouden leren zoeken in een ander. En bij dat heerlijke werk des geestes, waarin een zondaar het leert te verliezen, om in die weg van verlies eeuwige winst te mogen ontvangen, willen we met de hulp des Heren vanavond stilstaan aan de hand van onze tekst die vindt in Psalm 38 en daarvan het 16e vers, waar de dichter zegt: want op u, Heere, hoop ik, gij zult verhoren, Heere, mijn God. Wij willen bij deze tekstwoorden dan vanavond schrijven: Davids verwachting in het lijden. In de eerste plaats zijn lijden getekend, de oorzaak ervan gezien, en tenslotte zijn verwachting beluisterd. Schrijven bij onze tekstwoorden: want op u, Heere, hoop ik, gij zult verhoren, Heere mijn God. Davids verwachting in het lijden. In de eerste plaats zijn lijden getekend. In de tweede plaats de oorzaak ervan gezien. En in de derde plaats zijn verwachting beluisterd. Toch zingen we daar eerst van met elkaar uit Psalm 42, waar de dichter zingt: ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht, daar mijn spotters durven vragen: waar is God, dien gij verwacht? Zal tot God mijn steenrot spreken: waarom, Heer, vergeet gij mij? Mijn zwart door rouw bezweken, om mijn vijands dwingeland bij. Zingen we met elkaar uit Psalm 42, de versen 2 en 6. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere, mijn God. Davids verwachting te midden van het lijden. In de eerste plaats horen wij zijn lijden. In de tweede plaats zien wij de oorzaak ervan. En in de derde plaats mogen we horen van zijn verwachting. Geliefde gemeente, als wij deze psalm lezen, dan zien wij dat David in grote nood verkeert. Te midden van een ernstig en zeer aangrijpend lijden. En dat lijden van David, dat bestaat uit verschillende zaken. En de allereerste en de meest smartelijke zaak is dat hij Gods hand tegen zich ervaart. De Heer heeft zich tegen hem gekeerd. En hij zegt het, Gods hand drukt zwaar op mij. Luister maar wat hij zegt in het tweede en in het derde vers. O Heere, straf mij niet in uw grote toren en kastijd mij niet in uw grimmigheid, want uw pijlen zijn in mij gedaald en uw hand is op mij nedergedaald. Hij ervaart dat lijden als Gods grimmigheid en Gods toren die over hem ontstoken is. De Heere heeft zich voor hem verborgen en met de woorden van onze belijdenis is dat voor Gods kind bitterder dan de dood. Als de Heere zich verbergt vanwege zijn ongenoegen, vanwege zijn toren. En hij ervaart dat als pijlen die zijn hart doorpriemen. Luistert u maar naar Psalm 42 die we gezongen hebben. Zucht daar kolken af rondloeien. Daar het gedruis der wateren groeit, daar uw golven en daar uw baren, mijn benauwde ziel vervaren. Maar het is niet alleen de verborgenheid van de Heer, het ervaren van zijn toren en gramschap, maar in de tweede plaats is er ook in het leven van David gekomen een lichamelijk lijden, een zwaar lichamelijk lijden zelfs, dat hem helemaal ontkracht en al zijn sterkte wegneemt. Een ernstige ziekte teistert zijn lichaam. Hoor maar wat hij zegt in het vierde vers. Er is niets geheels in mijn vlees. Waar David ook kijkt, hij ziet niets anders dan ontstoken vlees. Het is heel aangrijpend hoe hij dat allemaal beschrijft in het zesde vers bijvoorbeeld. Mijn etterbuilen stinken, ze zijn vervuild. En u krijgt al een beeld van David helemaal door de ziekte aangetast. Het is aan de buitenkant zichtbaar geworden. Maar hij laat het ook zien dat hij van binnen ook helemaal ziek is. Want hij zegt het, want mijn darmen zijn vol van een verachtelijke plagen en er is niets geheel in mijn vlees. U ziet het, David voelt zich als een dode, als een stervende. En als wij David dat lichamelijke lijden horen uittekenen, dan denken wij ongetwijfeld ook aan Job, die ook door zulk een lichamelijk lijden werd aangegrepen. En die daar zat op die mestpaal en zichzelf krabde met een potscherm. Of we denken aan Lazarus, die daar lag voor de poort van die rijke man, waar de honden kwamen om zijn zweren te lekken. En het toont ons ook, gemeente, wat een mens is. Jonge mensen, wij kunnen als we jong zijn zo vertrouwen op de kracht van ons lichaam. En we kunnen menen met ons lichaam en met ons verstand heel wat te zijn. Maar David laat ook zien wat een mens van zichzelf is, broos en zwak. Luister maar eens wat Psalm 90 zegt. Aangaande de dagen onder jaren, daarin zijn 70 jaar. Of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren. En uitnemende, dus het allerbeste van het leven is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Het derde aspect van het lijden van David is dat hij te midden van dat lijden verlaten wordt door zijn familie, zijn vrienden, zijn kinderen. Alle die David lief en dierbaar zijn, hebben zich van hem afgewend. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan tegenover mijn plaag en mijn nabestaanden staan van verre. En opnieuw rijst dat beeld van Job op. Als de vrienden komen, dan staan ze van verre en zeggen ze, is dat Job? En ze zwijgen 7 dagen vanwege het lijden dat ze zien. Maar hier is het nog dieper, want ze keren zich van hem af, zijn vrienden, zijn familie. We lezen dat bijvoorbeeld ook in Psalm 27, waar de dichter zegt, want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Oh, wat moet dat voor David geweest zijn, te midden van al die ellende ook nog dat hij bij zijn familie, bij zijn kinderen, bij zijn vrienden geen steun heeft. En tenslotte om de beker van het lijden van David geheel te vullen, zijn er ook zijn vijanden die op hem afkomen. Als het ware zien zij David wankelen. En ze zijn hem gekomen om hem de laatste zet te geven, zodat hij in zijn ongeluk zal omkomen. Ze willen hem de laatste zet geven, zodat hij zal struikelen en in de afgrond zal storten en niet wederop staan. Zijn vijanden, en we hebben ervan gezongen, die daar gestaag deze lastering doen horen. David, waar is nou jouw God, op wien gebouwde en aan wien uw zaak vertrouwde? O, die vijanden, ze maken van de hulpeloosheid en de machteloosheid van David gebruik, om hem als het ware die laatste definitieve klap te geven, zodat hij voor altijd zal neerstorten in het verderf. Ze zien als het ware zijn val aanstaande en ze roepen het uit, ha, hij heeft geen heil bij God. Liefde en David, hij huilt en hij weet over deze omstandigheden dat hij ervan zeggen moet, het ligt mijn ogen ook zelf, zijn ze niet bij mij. David, hij weent en hij kermt zo, dat zijn ogen rood ontstoken zijn van het wenen en huilen en zuchten vanwege dit ontzaglijke lijden zo ontstoken, dat hij er niet eens meer doorkijken kan. Het licht mijner ogen is ook weggenomen. En zo zien wij in deze psalm getekend het lijden van David, om het nog even te mogen samenvatten in de eerste plaats, omdat hij van God verlaten is en Gods grimmigheid over hem ontstoken. In de tweede plaats is hij getroffen door een zeer ernstige ziekte. In de derde plaats verlaten van familie en vrienden. En tenslotte ondergaat hij de hoon en de lastering van zijn vijanden. Davids lijden getekend. En dan in de tweede plaats de oorzaak ervan gezien. Geliefde gemeente, wat doen wij als wij te midden van allerlei ellende terechtkomen? Jongens, wat doen jullie als het niet gaat zoals je zo graag wilt dat het gaan moet in je leven? Wat doen wij van nature? Wel, wat Adam gedaan heeft terstond na de val, dat is namelijk de oorzaak bij een ander zoeken en een ander de schuld van onze ellende geven. En zeggen, ja, maar dat komt daar en daardoor. En dat is de oorzaak van de ellende zoeken bij een ander buiten onszelf. Is dat ook bij David zo? Geeft David God de schuld van zijn lijden? Of wijst hij naar zijn vijanden dat zij er de oorzaak van zijn? Nee, niet van dat alles. Maar David mag de oorzaak zien van zijn lijden. En luister maar wat hij dan zegt in het 4e en in het 5e vers. Er is geen vrede in mijn beenderen, vanwege mijn zonden want mijn ongerechtigheden gaan over mij heen. Daar ziet David de oorzaak liggen van al het lijden dat hem overkomt. Hij zegt, het is vanwege mijn zonden en vanwege mijn overtreding. David, hij voelt het, het is vanwege de schending van Gods heiligheid. Het is vanwege het overtreden van zijn heilige wet. Het is vanwege het feit dat ik geleefd heb naar de goedenken van mijn eigen hart. Het is dat ik gevolg gegeven heb aan de boze wellusten die daar leven op de bodem van mijn hart. En dan denken we ongetwijfeld aan die geschiedenis van David met Batseba en de zonden tegen Uria. Of we denken aan zijn hoogmoed waarin hij het volk wilde tellen. David ziet, daar ligt de oorzaak. En dat doet hem uitroepen, ik ben krom geworden. Ik ga alle dagen doen, want gij hebt het gedaan. Dat is die heerlijke vrucht, als de Heer ons komt te bepalen, bij de oorzaak van ons lijden, dat het is vanwege onze zonden. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Zo mag David daarmee vluchten tot God. Dat is het eerste. En het tweede is dat hij er stil mag worden onder God. En waarom kan dat nou? Hoe kan je nou in zulke bitter lijden, met zulke vijanden, zo verlaten en zelfs God tegen, hoe kan je dan stil worden onder God? Dat is nou het geheim. En wat is dat geheim nou? Dat brengt ons bij onze derde gedachte. Davids verwachting beluistert. En dan gaat David het geheim onthullen. Waarom hij zijn zaak kan leggen bij God, terwijl God over hem vertorend is. En waarom kan hij buigen onder God en stil zijn tegenover zijn vijanden? Want, zegt hij, op u, Heere, hoop ik, gij zult verhoren, Heere mijn God. Daar ligt Davids geheim, want op u, Heere, hoop ik. Dat is de geloofsverwachting van David. Dat is nou het geheim van het ware geloof, dat hoopt op God, terwijl God vanwege de zonden over de zondaar vertorend is. Dat is nou het onbegrijpelijke van het geloof, dat het hoopt op God, die naar recht de zondaar weg moet doen. Dat is nou het geloof, dat hoopt op de barmhartigheid en de goede tierenheid Gods, terwijl het alle reden heeft om zichzelf te veroordelen en te wanhopen aan hun eigen toestand. Maar David schrijft de Heere aan, waarin? In zijn naam, want op u, Heere, hoop ik. En dan staat er Heere met hoofdletters. En dat wil zeggen op u, Jehovah, op u, Yahweh, op u, Heere, die gezegd heeft op Mozes in de woestijn, ik zal zijn die ik zijn zal. En daar pleit nu David op dat heerlijke openbaringsmoment, dat God zegt, ik zal nabij het volk zijn, dat in slavernij onderworpen is, dat uitzichtloos gevangen is in de handen van de farao. Bij dat volk zal ik nabij zijn. Ik zal nabij zijn in de moeite, in het verdriet, in de tegenheden. En ik zal dat volk verlossen. En op die God stelt David te midden van zijn lijden zijn hoop. Op u, Heere, hoop ik. Hij heeft zijn hoop niet meer gesteld op mensen. Daar is David geheel en al mee omgekomen. Hij heeft het geleerd. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar men nimmer heil bij vindt, zal uw hoop op mensen bouwen. Nee, David weet, er is er maar één met wie we nooit beschaamd uitkomen. En dat is de Heere alleen.
En daarom zegt hij het, want ik hoop op u, Heere, u die getrouw blijft, u die de verbonds Jehovah bent, u van wiens woorden geldt, dat ze niet wankelen zullen in der eeuwigheid niet. David mag het hier beoefenen, wat dezelfde dichter zingt, zaligheid die in dit leven Jacobs God er hulpen heeft, die zijn hoop in het hartelijk lot vestigt op de Heere zijn God. David mag hier zijn hoop van mensen aftrekken en op de Heere alleen bouwen, op de Heere alleen hopen. En dat is een vaste hoop, dat is een onwankelbare hoop, omdat die hoop zich richt op de Heere alleen. Dat mag ook Paulus zeggen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking aan lijdzaamheid werkt. Hoor je het? Daar heb je die lijdzaamheid, die stille onderwerping aan de Heer. En die lijdzaamheid die werkt bevinding. En bevinding, dat is de wetenschap dat God zijn belofte vervullen zal. En die wetenschap, die geeft hoop. En Paulus zegt, die hoop beschaamt niet. En zo mag David nu, te midden van die verdrukking, te midden van dat lijden, de Heere aangrijpen in zijn wezen. Heere, met hoofdletters, gij die de getrouwen zijt, uw woorden die niet wankelen, gij die doet wat gij ook zegt, Heere, op u hoop ik. En nu wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. En dan moet je eens horen wat die hoop in zijn hart geeft wel. Gij zult mij verhoren. Dat is nou de taal van het geloof. Terwijl er niets van te zien is. De vijanden blijven spotten. De familie op een afstand is. De ziekte doortrekt in zijn lichaam. En God in gramschap op hem neerziet. Zegt hij tegen die God. Gij zult mij verhoren. Heere, mijn God. En als u dan het Hebreeuws zou lezen, dan staat er zo nadrukkelijk gij. En dat staat er als het ware tot twee maal toe. Gij, gij alleen zult mij verhoren. Niet de afgoden, niet de beelden van hout en steen. Niet mijzelf, niet mijn vrienden, niet mijn soldaten, niet de geneesheren, niemand. Niemand kan mij redden dan gij, Heere, gij alleen. En gij zult mij verhoren. Daar twijfel ik geen ogenblik aan, zegt David. Omdat gij dat zelf in uw woord beloofd hebt. Dat gij hoort, ja, eer dat zij riepen, hoorde gij. En gij hebt het zelf in uw woord beloofd. Dat die u aanroept in de nood. Uw gunst vindt oneindig groot. Daarom, Heere, gij zult verhoren. En hier zien we iets van die geloofsoefening. Getekend in Psalm 130. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En daarom kan ook David het zeggen. Tegen al degenen die worstelen, te midden van de duisternis en de moeite, hoopt op den Heere gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing, er zal verhoring komen. Daar hoeft ge niet aan te twijfelen, in al uw zielsverdriet, in al uw aanvechtingen, in al uw strijd, de Heere zal mij verhoren. Dan nou de oefening van het geloof. Om te midden van de duisternis, als er geen licht is, toch te vertrouwen op de Heere alleen. En dan moet u eens opletten, als hij dan voor de tweede keer de naam Heere gebruikt, dan staat er Heere met kleine letters. En dat betekent Adonai, en dat is het woord voor koning, Heere, gebieder. En dan mag David het zeggen, Heere, Aan de ene kant zijt gij de getrouwe verbonds Jehovah. En aan de andere kant zijt gij de machtige Israëls. Die door uw machtige hand mij kunt verlossen. En die twee zijden van de Heer. Allereerst dat vaderhart. Dat klopt met erbarmen. Voor zijn volk in nood. En aan de tweede kant de Heer. Die een machtig koning is Adonai. Dat wonder, dat vat ook onze catechismus zo heerlijk samen, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle noden des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. En dan komt het, terwijl hij zo's kan doen als een almachtig God. Daar heb je heren met kleine letters. De almachtige koning. En dan komt het. En ook doen wil. Als een getrouw vader. Heren met hoofdletters. Die bewogen is. Met zijn volk in nood. Met vaderlijk ontfermen. Nederziet op zijn kind. In de bange strijd van het leven. En die wetenschap. Die doet David uitroepen. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult mij verhoren, Heere. En dan komt erachter. Mijn God. Daar mag hij mijn. Daar mag hij die God. Die in toren over zijn zonden is ontstoken. Toch zijn God noemen. Om Christus wil. O, daar mag hij het geloven. Dat deze God zijn God is. Omdat hij het belooft. Wie tot mij de toevlucht neemt, zal ik niet uitwerpen. Mijn God, gij hebt van jongst af aan voor mij gezorgd. David, hij mocht het weten. Van de baarmoeder af ben ik op u geworpen. Heere, mijn God, o dat zult gij zijn en dat zult gij blijven. Want gij laat niet varen het werk dat uw hand begonnen is. Heere, mijn God, kom gemeente, zingen wij van die heerlijke belijdenis uit Psalm 38 en daarvan het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Gij mijn God zult in ellende bijstand zenden en verhoren mijn gebeen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 38. En daarvan het 15e vers. Deze psalm begint met die opmerkelijke woorden. Een psalm van David om te doen gedenken. Dat kan in de eerste plaats erop wijzen dat deze psalm gedicht is door David om te zingen bij de offers die gedachtenisoffers genoemd worden. U kunt u vinden in Leviticus 2. En bij zo'n gedachtenisoffer wilde de offeraar de Heere in gedachtenis brengen zijn beloften, opdat de Heere aan hem zou denken te midden van zijn noden en moeite. De tweede betekenis die aan dit woord gedenken gegeven zou kunnen worden is dat David deze psalm gedicht heeft, om telkens weer in herinnering te brengen wie de Heere voor hem geweest is, te midden van zijn lijden. Dat hij met deze psalm wil ervaren wat hij zelf gezegd heeft. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Een psalm die hij als het ware telkens weer zingen wil, te midden van nieuwe moeite en zorgen, om daardoor weer getroost te worden dat de Heere hem ook bij vernieuwing weer zal helpen. Hoe het ook zij, of dat deze psalm gezongen werd bij zulke gedachtenisoffers, of dat het David is die deze psalm telkens zingt om de Heere zijn dank te bewijzen en zichzelf telkens weer erbij te bepalen wie de Heere voor hem geweest is. Ach, dat geeft niet. Maar het gaat er vanavond om, geliefden. Mag het ook zo in ons leven een gedenken geworden zijn? En dat is eigenlijk de vraag waar het zich vanavond vanuit deze psalm op toespitst. Naar u en naar mij. Zijn wij met David daar gebracht, dat al de moeite en al de zorgen en al de tegenheden en al het verdriet zijn oorzaak vindt in de zonden, zijn oorzaak hierin vindt dat wij bij God zijn afgevallen, dat wij God de rug hebben toegekeerd en dat het daarom waar wordt wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat het werkelijk waar is, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Dat we bepaald worden dat de oorzaak van des mensen ellenden hier ligt. Dat we zelf schuldenaar zijn aan onze omstandigheden waarin we verkeren. En dat we met David hebben leren zeggen, want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden. Jonge mensen, jullie kennen allemaal wel de christenreis. En daar zie je aan het begin van dat boek getekend wat ik bedoel. Dat daar die man uit het boek ging lezen, christen. Dat hij te wachten had het eeuwig verderf en dat de stad omgekeerd zou worden vanwege zijn zonden. Toen werd hij gewaar dat hij op zijn rug droeg een pak van zonden. En zou ik dat nou aan jullie mogen vragen, jonge mensen, vanavond. Hier in de kerk heb je er wel eens last van gekregen. Van je zonden en van je ongerechtigheden. Dat je hele leven eigenlijk maar om één ding cirkelt. En dat is je eigen ik. Dat heel je leven daarop geconcentreerd is. Hoe kan ik doen wat ik wil? En hoe kan ik mijzelf nou uitleven? Wat hier van binnen zit, is dat nou voor je geworden, je zonden? Dat heel je leven gericht is op je eigen ik ten dienste. En dat je nou niet leeft waartoe je geschapen bent. Namelijk om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf. En dat je in die weg ziet dat je niet anders bent dan een overtreder van Gods heilige wet. En is dat nou eens naar binnen gegaan, jonge mensen. Dat je dan iets verstaat van Psalm 38. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk. Benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen. Moe van klagen ga ik al de dag in het zwart. Dat is zo allernoodzakelijkst, geliefde. Jonge mensen, ouderen in mijn midden. Dat de Heilige Geest u daar vanavond aan ontdekt. Dat dat uw staat en mijn staat voor God is. Zoals we geboren worden en zoals we van nature leven. Dat de Heere u dat vanavond vanuit deze psalm mag laten leren geloven. Dat dat echt waar is. Dat je een pak van zonden op je schouders hebt. En dat je dat vanavond mag voelen drukken. Dat je God door de zonden zo'n verdriet doet. God die goed is, vol van genade is. Die dag aan dag zijn gunsten over je uitlaat. En dat je aan die God niet denkt. Maar alleen aan de God die in jezelf zit, je eigen ik. En dat dat vanavond je schuldenaar mag maken voor God. En als er geen wonder in je leven geschiet, dat je voor eeuwig vanwege de straf op de zonden om zult komen. O, dat de Heer het geeft onder het luisteren. Dat je gaat verstaan, ik ben vanwege al die zonden die mij wonden. O, dat het zo'n smart in je hart mag geven. Vol van kommer en verdriet. Dat we dat ook mogen leren op dat we met de boetpsalmen uit mogen leren roepen. O Heere, straf mij niet in uw grote toren. En kastijd mij toch niet in uw grimmigheid. Want dat heb ik verdiend, Heere. Als u zou doen met mij, Heere, wat ik vanavond al gedacht heb aan zondige gedachten. Al die zonden die ik gedaan heb, ook al ben ik nog maar 17 jaar. Als u met mij in het gericht zou gaan, Heere. En u zou al mijn zonden bezoeken die ik in het openbaar, maar ook al die zonden die ik in het verborgen gedaan heb, waar geen vader en van geen moeder van weet. Als God er nou vanavond is met je in het gericht zou treden, jonge mensen. En als God je vanavond voor zijn rechterstoel zou dagen, zou je dan op 1000 vragen voor God 1 antwoord hebben? Zou je iets te verontschuldigen hebben voor God? Ik hoop dat je vanavond op de galerij het zeggen mag. Als u met mij in het recht zou treden, Heren, en gadeslaan al mijn ongerechtigheden, ik zou voor u niet kunnen bestaan, Heren. O, dat je het mag vragen. Heren, straf mij niet, want ik kan die prijs, dat rantsoen, voor mijn ziel aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Dat je ziet dat je nooit, nooit kan betalen voor die hemelhoge schuld. Liefde gemeente, dan wordt er in je hart geboren een zuchten en kermen voor God. Dan wordt het waar, ik bracht de nachten door met klagen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. O, dan ga je schreien achter God aan. Dan ga je roepen achter God aan. Dan ga je noodklagen voor de Heer. Zoals David dat mocht doen. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonden. O Heer, ik ga alle dagen in het zwart vanwege mijn overtredingen. Gedenk mijner. O Heer. Omdat je zo ook al die zonden voor de Heer mag neerleggen. O, ik hoop dat je het doen mag, jonge mensen, voor de Heer. Doe het nou maar. Beleid je zonden maar in de kerk voor de Heer. Vertel het hem maar al je ongerechtigheden. Al je zonden, al je overtreden. Alles wat je gedaan hebt tot gisteravond laat toe. Leg het vanavond toch in de kerk voor de Heer. Heer, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik maak u mijn ongerechtigheden bekend. En dat je zo met de koorden van veroordeling om je hals mag vluchten tot de Heer. Om het van hem te verwachten. Want dat was het waar David zijn hoop op vestigde. En dan gaan we even met David mee. David, hoe kom je toch aan die hoop? Hoe kom je toch aan die verwachting? Dat de Heer jou zal verhoren. Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heer nou zo'n jongen, zo'n meisje verhoren? Die heel zijn leven al verzondigd heeft. Hoe kan dat dat God je nog genade bewijst? O, dan gaan we even met David. Beladen met zijn zonden, zie hem gaan. En wat heeft hij bij zich? Als hij op weg is naar het huis des Heeren. Wat heeft hij bij zich? Kijk eens goed, kinderen. Wat heeft David bij zich? Kijk eens. Een klein lammetje. En dat huppelt aan een touw met David mee. En wat gaat er gebeuren? Als David daar komt bij het huis Gods, wat gebeurt er dan, kinderen? Moet je eens opletten wat er gaat gebeuren. Dan komt daar die priester. En wat doet die priester? Die neemt dat kleine, onschuldige lam. En wat doet hij? Hij neemt een scherp mes. En in een ogenblik snijdt hij de keel van dat lam open. En het bloed dood. En wat gebeurt er dan? Dan wordt dat lam gelegd op het offer. En wat zie ik dan? Oh, daar staat David te wenen. Daar staat David te wenen bij dat offer. Want dan moest dat lam sterven voor zijn zonden. En toen mocht hij door het geloof zien dat eenmaal Christus komen zou. Als dat onschuldige lam dat beladen zou worden met de zonden. En waar het zwaard Gods tegen zou ontwaken. David, hij mocht het zien. Toen dat lam daar op dat offeraltaar gelegd werd. En zijn leven gaf voor David zijn zonde. Zag hij door het geloof. De Heer Jezus Christus hangend aan het kruis. Voor David. En daarom roept hij het uit. Och dat ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan kan David het niet meer op. Als hij door het geloof op dat offer zien mag. Op dat grote offer dat straks zal geschieden. O, dan is hij vervuld met een ontzaglijke verwondering. Over de liefde Gods. En dat voor zo een. En daarom kan David verhoord worden. Alleen om Christus wil. Alleen omdat hij zijn leven gaf. De hoogste prijs. De volkomen losprijs. Waarvan wij mochten horen op hemelvaardag. Dat het een volkomen betaling was. En dat op grond van die betaling de Vader hem gegeven heeft. Al de macht in hemel en op aarde. En de Vader heeft die betaling aanvaard. Op grond waarvan de zonden, jonge mensen, jullie om niet vergeven kan worden. Daarom vlucht toch heden met je zonden naar de kruispaal van Golgotha. Opdat je daar zou mogen ervaren. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Ja, dan zul je het ook mogen ervaren. Wat we vanmorgen gehoord hebben. Uit de mond van de Heere, mijn jongen, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En wat hebben we het nodig, kerk des Heeren, om dat niet eenmaal, maar om dat nou dagelijks met David te beoefenen. Want David is hier aan het woord als een kind van God, die weet wat de vergeving der zonden is, maar die het nou telkens nodig heeft. Om telkens weer bij vernieuwing te schuilen achter het bloed van Christus. Om te midden van het lijden, te midden van de verdrukking, te midden van al de aanvechtingen van Satan, wereld en eigen vlees. Om telkens weer je hoop te oefenen op de Heere. Gij zult mij horen. Om nou maar telkens weer opnieuw, dag bij dag, je zonden te belijden voor de Heer. Om nou maar telkens weer naar hem de toevlucht te nemen. Om nou maar telkens weer opnieuw voor hem te buigen. O, dan zei de apostel Johannes zo rijk. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. En ons reinigen van alle ongerechtigheden. Dat is nou het ware leven der heiligmaking. Dat is nou bij dagen en bij nachten. Dat bloed van Christus te mogen nodig krijgen. Dat telkens weer te beoefenen. En het telkens weer te vragen. Heere, was reinig mij van al mijn verborgen zonden. Om in die weg steeds meer hoop te krijgen. Dat die hoop mag vast worden. Verlevendig mag worden. Om het nou telkens weer van de Heer te verwachten. O, dan word je zelf steeds kleiner. Dan word je zelf steeds minder. Want dan blijft er van jezelf niets anders over dan een zondaar. Maar wat wordt dan de genade van Christus? Oneindig groot. Dat hij je niet eenmaal vergeeft. Niet tweemaal vergeeft. Niet driemaal vergeeft. Maar dat hij je duizendmaal vergeeft. En dan schrijft apostel Jacobus. En dat hij nou vergeeft, mildelijk en overvloedig, en niet verwijt. Kan je dat nou begrijpen? Dat is nou de onbegrijpelijke. liefde van Christus. Dat je nou telkens met je zonde kerdes, heren. Wanneer je in de zonde gevallen bent. Telkens tot hem de toevlucht mag nemen. En daarom zegt het formulier het zo rijk. Indien wij in de zonde gevallen zijn. Dat we daarin niet zouden blijven liggen. Maar niet vertwijfelende aan de genade Gods David. Hij toont het ons hier. Te midden van het lijden. Te midden van de ellende. Zegt hij het. Maar Heere, op u vertrouw ik. Mijn hoop die is op u. En gij zult mij verhoren. Dat zal de Heere doen. En waarin wordt de Heere nou meer vereerlijkt, geliefde kinderen Gods. Daarin dat ge telkens tot hem zou wenden. O, dan zie de Vader in gunst neer. Als ge het werk van zijn Zoon bij vernieuwing weer nodig hebt. Daarin wordt de Vader het meest verheerlijk. Als je als een arme zondaar steeds maar de toevlucht neemt. Tot die oneindige bloedfontein. Die nou telkens stroomt en niet ophoudt te stromen. Voor de ongerechtigheden van Jacob. En voor de overtredingen van het huis van Israël. Daarin wordt de Heer het meest verheerlijkt. Wanneer gij als een arme drinkt uit de levensfontein. Jezus Christus. En waar mag dat nou op uitlopen. Als de Heer u in de wijnpersbak van zijn toren brengt. En als zijn grimmigheid over u is ontstoken. Vanwege uw zonden. Dan mag u dat brengen, zo hebben we gezien. In de belijdenis van zonde. Bepaald bij de oorzaak daarvan. Dan mag u dat leiden tot het gebed. Dan mag dat leiden tot schuldbelijdenis. Dan mag dat leiden tot hopen op de Heer. Ja, dan mag dat een oefening geven. Dat ge weten zult dat God u zal verhoren. Ja, dan mag het uiteindelijk daarop uitlopen. Waarop David het doet uitlopen. Aan het einde van Psalm 38. Want wat zijn dan de laatste woorden van deze boekpsalm? Heere, mijn heil. En dat is nou het rijkste van het geloofsleven. Te midden van de ellende. Te midden van alle strijd. Te midden van alle duisternis. Het uitroepen door het geloof. Heere, mijn heil. En dan staat er, Heere, mijn zonde uitdelger. Heere, mijn Goel. Heere, mijn zaligmaker. Heere, mijn heiland. Dan staat er letterlijk. Heere, mijn Joshua. Mijn Jezus. Dat is de heerlijke vrucht. Van het lijden door alles heen. Dat de ziel zich al meer mag vastklemmen. Aan die ene hoop gegeven. Onder de hemel. Waardoor wij zalig mogen worden. De Heer Jezus Christus. Heere. Mijn heil. Mijn Christus. Mag u dat ook. Door genade zeggen. Amen. Eindigen met gebed. Heere, zo komen wij aan het einde tot u. Heren, hebben we gezien hoe dat u uw kinderen neemt. Op de leerschool van het lijden. En dat doet u, Heere. Maar om één reden. Om daarin te ontvangen. Al de lof en de eer. En dat uw kinderen zich al meer vastklemmen. Aan u. Om het al meer van u te verwachten. Tot uw eer en tot uw verheerlijking. Wilt gij zo uw Sion wijden. Geef ook dat degenen die nog buiten staan. Het vanavond hebben gehoord. Hoe groot hun rampzaligheid is. Opdat ze in die weg de zaligheid mogen zoeken. Buiten u is er geen hoop. Buiten u is er geen verwachting. Maar u hebt vanavond opnieuw. Laten zien wie u zijn wilt voor uw kinderen die telkens weer afwijken. Maar Heere, gij zijt hun heil, te midden van al de ellende. O, dat we er moed uit mogen grijpen, dat gij ook voor zondaren uw bloed
grote koning, zie dan zo in genade op ons neer. Heb dank dat we vanavond opnieuw weer in uw huis mochten zijn. Dat we opnieuw een zondag in het midden van deze gemeente mochten zijn. Wat bent u goed, Heere. Dat we daarom ook vanavond in u alleen zouden mogen eindigen. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tot een slot uit Psalm 130. En daarvan het laatste vers. We noemden u tot slot met elkaar te willen zingen uit Psalm 130. Het vierde vers: hoopt op den Heer, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130 en daarvan het vierde vers. De gemeente van Middelhannes, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.